Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël, met mijn dagelijkse podcast. En dit is dan de eerste van de nieuwe werkweek. Want u weet, in Israël begint de werkweek op zondag. Ja, voordat ik met mijn podcast begin eigenlijk, met het weer en de verkiezingen en het nieuws, eerst even het overlijden van Rafi Eitan. Ja, zeg maar, een van de legendarische Mossad-spionnen die Israël ooit gekend heeft. Hij was de man die onder andere Adolf Eichmann gevangen nam in Zuid-Amerika, in een auto zette. Hij wachtte hem met zijn team bij zijn huis op, pakte hem en ze gooiden hem in een auto en brachten hem half verdoofd per vliegtuig naar Israël, waar hij een jaar later werd opgehangen. En zover bekend is dat de enige executie geweest die in Israël is uitgevoerd. Een bijzondere man, Rafi Eitan. Een heel klein mannetje, maar hij schijnt honderden geheime operaties in Israël en daar verder buiten te hebben uitgevoerd. Daarnaast, ja, hij is eigenlijk iemand van de oude garde geweest. Zeg maar uit de groep Ben Gurion. En hij was betrokken bij de opzet niet alleen van de Mossad, maar ook bij de opzet van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de Shin Bet. Deze man heeft uitzonderlijk veel betekend voor Israël. Hij was ziek en hij lag in het Igilov ziekenhuis in Tel Aviv, waar hij gisteren dan is overleden. Een bijzondere man. En in Israël eigenlijk op dit moment de nummer 1 in het nieuws. Daarna komen de verkiezingen pas. En iedereen weet ook wat deze man heeft gedaan. En ik hoop dat hij mag rusten in vrede. Dan over tot de orde van de dag, het weer. Ja, het is vandaag een beetje bewolkt, 20 graden. Een beetje vanmorgen lichte motregen gehad, stelt niet veel voor. We krijgen vanavond wat regen, morgen nog wat regen en daarna een aantal dagen heerlijk voorjaarsweer, voordat het in het weekend, jammer genoeg, behoorlijk gaat regenen, zegt men. Maar het is niet ongebruikelijk. Ik heb het al tientallen jaren geleden meegemaakt in Israël. Hagel in april, tweede week april was dat. De winter loopt op zijn laatste beentjes en af en toe een buitje regen. Ach, het kan gebeuren, zullen we maar zeggen. Gisteren was inderdaad lekker weer. Vrijdag was mooi zonnig, gisteren een beetje half bezonnig, een beetje bewolking. Lekker met de hond erop uit. Wat heb ik gedaan? Ik wil het u best zeggen. Ik ben naar het Park Hayakon de Alexander River gegaan. De Alexander River ligt hier 14, 15 minuten vandaan, noordelijk van Netanya. En loopt helemaal naar het oosten van het land. Bijzonder mooi natuurgebied waar je heerlijk kan lopen met of zonder hond. Ik ben daar vaak met mijn inmiddels overleden geliefde geweest. En altijd heerlijk. En het leuke is, dat is dan ook weer Israël. Wat zie je daar? Je ziet de mensen lekker barbecuen. Want dat kan gewoon en dat mag gewoon. En niemand die zich daar druk over maakt. Ook niet over de enorme rookwallingen. Nou vind ik de reuk van barbecue altijd wel... ik vind dat altijd wel prettig. Dus ik heb daar niet zoveel moeite mee. En mensen zijn in een goede stemming en hebben plezier met hun vrienden en familieleden. Dan de verkiezingen. Ja, dat is ook wat zeg. Gisteravond gaf Netanyahu voor het eerst in 3 jaar plotseling een tv-interview. En kwam weer met een iets andere versie over de aandelen die hij zou hebben gehad in een toeleverancier van ThyssenKrupp, die die onderzeeboten had gemaakt. Gekken is dat hij daar, dat had hij niet vermeld toen hij premier werd, dat hij die aandelen had en had verkocht. Hij heeft daar een winst op gemaakt van 700%. Hij had ze verkocht aan een neef, een miljardair in Amerika. En nou komt hij weer met een ander verhaal. Iets anders weer. Men is daar in Israël, ja, men weet niet wat je ermee aan moet. De procureur-generaal is wel een onderzoek begonnen. Maar feit is, Want die hele verkiezingen draaien nu daarom. De hele verkiezingsstrijd gaat eigenlijk over de onderzeebootaffaire nu. Het corruptieschandaal van Netanyahu en de zogenaamde telefoonhacking door Iran van Gantz van Blum & Whyte. Die een jaar geleden zou moeten hebben plaatsgevonden, maar niemand weet daar de details van. In ieder geval, Gabi Ashkenazi, een van de leiders van Blum & Whyte, komt nu ook met zijn reactie. Net zoals de andere twee al deden, Gantz en Yalon. En dat zijn alle drie opperbevelhebbers van de IDF geweest. Yalon was voordat Ashkenazi het werd. Ashkenazi werd het voordat Gantz het werd. Dus die zijn bij al die zaken betrokken geweest. En die zeggen alle drie, de manier waarop het gegaan is, we hadden 5 onderzeeboten nodig. Netanyahu kwam plotseling met, het was niet eens een vraag, hij kwam plotseling aanzetten met een 6e onderzeeboot. We hebben hem toen gezegd, zegt Ashkenazi, dat we die niet nodig hadden. Ik ben daar niet in gekend. Het is gewoon besteld. Ook de minister van Defensie wist nergens van. Kort daarna, nadat die 6e onderzeeboot was besteld, gaf Netanyahu op eigen houtje toestemming aan Thijssen Kroep om dezelfde type onderzeeboot ook aan Egypte te leveren. Ook daar was de opperbevelhebber Ashkenazi in die tijd van het leger niet ingemoeid. En ook daar was de minister van Defensie niet in gemoeid. Dat hoort wel, dat is zo vastgelegd. En dat als minister-president kan je niet op eigen houtje dit soort dingen doen. Dat is natuurlijk heel raar dat niemand daar iets van af weet. En er is nu ook een onderzoek gaande. Want ja, we zitten 3 weken voor de verkiezingen. En er komt van alles en nog wat naar boven en er worden draaien aangegeven. En iedereen in Israël wil nu eigenlijk wel weten, wat is hier nu waar en wat is hier niet waar? Wat is er nou werkelijk gebeurd? En dan kan Netanyahu wel zeggen, ja, maar dat mag ik niet zeggen, want dat is allemaal geheim. Ook dan mag zelfs de openbare aanklager het weten. Dus er wordt hopelijk binnenkort voor de verkiezingen weten we meer daarover. Hij is trouwens toch in hot water gekomen, Netanyahu. Want ten eerste zei hij in dat televisieinterview gisteravond, op een vraag of hij immuniteit wil tegen de aanklachten, tegen de rechtszaak, als hij weer opnieuw herkozen zou worden tot premier. En toen heeft hij gezegd, nee, ik wil geen immuniteit. Maar, zegt de interviewer, als er nu een wetsvoorstel komt, waarbij immuniteit wordt gegeven, wat zegt u dan? Ja, zegt hij dan, dan ben ik voorstander ervan. Dus aan de ene kant zegt hij, ik wil het niet, maar aan de andere kant, ja, ik ben er wel voorstander van. Maar hij heeft nog een groot probleem. En ik geef u gewoon de feiten zoals ze zijn hier in Israël. Likud heeft een video gemaakt die donderdag op de Likud-website en op de Facebookpagina van Netanyahu is gekomen. En daar wordt Amnon Abramovic in de maling genomen. Nou moet u weten, Amnon Abramovic is een oorlogsheld. Hij is op dit moment politiek commentator en analist op televisie. Je ziet hem om de paar dagen en in ieder geval op zaterdagavond uitgebreid commentaar geven over de politiek. Maar Amnon Abramovic was in 1973 ondercommandant van een tankcrew die onder vuur werd genomen, in brand raakte en hij heeft met gevaar voor eigen leven die tank naar veilig gebied weten te brengen. Waarbij, ja, er zijn helaas 2 bemanningsleden omgekomen toen, waaronder zijn commandant. Maar de rest van de bemanning is door zijn handelen gered. Hij zelf, Amnon Abramovic, is daarbij ernstig verbrand geraakt. Hij heeft jaren geduurd voordat hij hersteld was. Hij miste een aantal vingers aan beide handen, die zijn verbrand geweest. En in zijn gezicht kan je ook duidelijk zien dat hij brandwonden heeft. En deze man werd door Likud in de maling genomen. Nou, dan moet je 1 ding in Israël niet doen. En dat zijn oorlogshelden in de maling nemen. Mensen die, gewone soldaten, die met gevaar voor eigen leven andere soldaten het leven hebben gered. Dat moet je niet doen. Iedereen heeft in dienst gezeten en iedereen weet hoe belangrijk het is dat er iemand is waarop je kan vertrouwen. Je vertrouwt elkaar. En Netanyahu heeft pas na 2 dagen, eigenlijk gisteren, die Facebookpagina of die post op zijn Facebookpagina gewist. En hij zei, ja, ik wist helemaal niet dat dat erop stond. Nou, neemt u van mij aan, half Israël is over hem heen gevallen en men accepteert dit niet. Goed, dan nog één dingetje over de verkiezingen. Een nieuwe poll geeft aan, en dat vind ik een goed teken, dat 73,5% van de Israëlische Arabieren gaat stemmen. En 63% zegt, natuurlijk gaan we op een Arabische kandidaat bij een van de partijen stemmen. Maar anderen zeggen weer, wij gaan op de 2 of 3 Arabische lijsten stemmen. Nou, prima. Is een democratisch recht. Het opvallende is dat 15% zegt, nee, we gaan op Blue and White van Gantz en Ashkenazi stemmen. Dat is wel opvallend om te noemen. Dan even iets anders. Het gewone nieuws, zullen we maar zeggen. De Israëlische atleten met een verstandelijke handicap die meededen aan de Olympische Spelen, ja, Olympische Wereldspelen heet het in Abu Dhabi, speciale Olympische Wereldspelen. Die hebben maar liefst 19 medailles gewonnen. Nou, ik vind dat wel een dingetje en Israël vindt dat ook wel een dingetje, want het is volop in het nieuws. Op joods.nl heb ik even wat informatie en de video gezet van Kobi Marimi, de man die Israël gaat vertegenwoordigen bij het Songfestival, over dat lied, met dat lied Home. In het begin moest ik er even aan wennen, maar des te vaker ik er nu naar geluisterd heb, ik heb het nu een paar keer geluisterd in het weekend, ja, ik vind het een wonderschoon mooi lied met een bijzondere stem. U moet maar even luisteren als u het nog niet gedaan heeft. Ik vind dat echt wel een kanshebber. Ook op joods.nl kunt u lezen een artikel over natuurlijk Rafi Eitan. Daar staat een uitgebreid artikel over hem in. Maar er staat ook een leuke video over de mensen die wonen in Jeruzalem en hun verhalen daarover. Leuk om te zien hoe mensen, echte inwoners van Jeruzalem, Joods, Arabier, seculair, christenen, hoe die daarover denken. Dan ook op joods.nl staat een hele uitvoerige impressie, leuke video over de grote Purimparade jongstleden donderdag in Golan. Ga maar even kijken en zie hoe het lijkt op carnaval eigenlijk. Maar ook dat is Purim in Israël. En hoe denkt Terry Baudet over Israël eigenlijk? Nou, het antwoord kunt u vinden op joods.nl in een video. Ik ga het u niet verklappen. Het staat op joods.nl en u moet het zelf maar eventjes even gaan zien. En ja, ik vind het mooi. Ik vind het mooi. Wat ook mooi is, is dat vandaag, of eigenlijk is dat 26 maart, is er al 40 jaar een vredesovereenkomst tussen Israël en Egypte. En dat mag best gevierd worden, toch? Ik heb wat achtergrondinformatie op mijn timeline staan. U moet het maar even lezen. Ook op mijn timeline kunt u lezen over de Golan. Hoe belangrijk dat is voor Israël. Weliswaar veroverd in 67 tijdens de Yom Kippur oorlog, maar in 1973 tijdens de Zesdaagse oorlog zette Syrië en zijn bondgenoten alles op alles om de Golan terug te winnen. En ik heb een link gezet naar een Wikipedia pagina waarin uitvoerig verslag staat met alle details hoe Israël uiteindelijk erin is in geslaagd om de Golanhoogte in bezit te houden. Heel belangrijk. Ik vind dat eigenlijk meneer minister Blok dat even moet gaan lezen. En waarom zult u vragen? Nou, minister Blok heeft zich uitgesproken tegen de beslissing van Trump om de annexatie van de Golan door Israël legaal te maken. Waar hij zegt, Israël Ja, die zit er al 52 jaar, laten ze dat lekker houden. Nou, meneer Blok is het daar totaal niet mee eens. Het is ook tegen het standpunt van de Europese Unie, zegt hij. En eigenlijk zegt meneer Blok, nee, Israël moet dat teruggeven. En zich lekker laten beschieten weer door Syrië, zoals dat tot 67 ook werd gedaan. Nou, meneer Blok, ik kan u zeggen, dat zal nooit van ze lang zal zijn leven dagen gebeuren. U mag het dan wel willen, maar gaat dan eerst even dat artikel lezen op mijn timeline. Dan kunt u zien hoe het werkelijk zit. De club die ook tegen de bezetting, tussen aanhalingstekens, van de Golan is, en dat is helemaal niet verrassend natuurlijk, dat is de UN Human Rights Council. Die hebben hun 40ste zitting achter de rug. En natuurlijk, alle landen in de wereld zijn volgens hun regels, de regels van de UNHRCE aan het werk, behalve Israël. Er is niks aan de hand in Libië, niks aan de hand in Turkije, niks aan de hand in Iran. Wel, nee, de hele wereld is keurig, mensenrechten worden niet geschonden, nergens. Er worden geen mensen opgehangen in Iran. Hoe kom je erbij? Alleen Israël, dat was het enige punt waar het om draaide. En natuurlijk zijn ze tegen de bezetting tussen aanhalingstekens van de Golan, 26 voor en 16 tegen. En ook waar ze ook op tegen waren, is tegen het geweld wat Israël gebruikt tijdens de rellen aan de grens met Gaza. Eigenlijk vindt de UNHRC dat Israël daar gewoon zijn soldaten moet weghalen. En gewoon laat die Palestijnen maar gewoon Israël binnenlopen. Het zijn toch demonstranten? Nou, kan dat zootje daar in Genève niet opgeheven worden? Scheelt nog veel geld ook. En afgelopen nacht trouwens ging het alarm weer af. Ja, ook bij mij, want ik heb mijn alarm natuurlijk, zoals iedereen in Israël, bijna iedereen in Israël, aanstaan. Ja, en dat gaat dan af om 1 uur als er aan de grens met Gaza wat gebeurde. En er gebeurde wat, want er werden allerlei explosieven richting grenshek gegooid. Gelukkig ontploften ze in het gebied nog van Gaza, nog voor het hek, nog voor de grens. Maar ja, ze deden wel het alarm afgaan. En ja, daar word je dan mee geconfronteerd. En ja, waarom zijn er dan rellen 's nachts? Nou, Hamas heeft namelijk een nieuwe tactiek. Die heeft confusion units opgericht. En die moeten dan 's nachts demonstreren, zoals dat in sommige Nederlandse media heet. Maar het zijn gewoon Hamas-eenheden die rellen aan de grens. Volgende week trouwens zal dat hoogtepunt gaan komen op 30 of 31 maart. Dan is het hoogtepunt van de zogenaamde March of Return en wordt ook 1 jaar rellen door Hamas gevierd. Waar Hamas trouwens punctueel bijhoudt en precies weet te vertellen, zeggen ze elke keer weer hoeveel mensen gewond zijn tijdens de rellen aan de grens. En wie ze zijn, hoe ze heten, waar ze wonen, weten ze dat niet van de mensen, de tientallen Palestijnen, misschien wel honderden Palestijnen die gewond zijn en nog gewond raken elke dag bij de rellen tegen het bewind van Hamas. Dat is wel opvallend. Dan weten ze het opeens niet meer. Wie het ook opeens niet meer weet, dat is meneer Abbas. Want die had opeens schijnbaar een ingeving. Of misschien heeft hij daar wel over gedroomd, ik weet het niet. Maar in ieder geval kwam hij opeens gisteravond met een uitspraak dat Trump in de laatste ontmoeting die ze in 2017 hadden gehad, gezegd zou hebben tegen hem: Abbas, Mahmoud, how come they say you are a terrorist? You are a man of peace. Het rare is dat het alleen niet vastgelegd is in de annalen van het Witte Huis. Dus ja, hoe die daarbij komt. Dan waren er enkele honderden druzen die gingen demonstreren. Ook aan de Syrische kant van de Golan werden gedemonstreerd. Er zijn ruim 20.000 druzen wonen er op de Golan. Dus een paar honderd ja, vonden dat ze moesten demonstreren tegen meneer Trumps uitspraak over de Golan. Dan misschien goed te weten voor de Nederlandse Hamas-aanhangers en hun vrienden. Abbas over Hamas. Wat heeft hij gezegd? Nou, hij zei het volgende. De onderdrukkers van Gaza, en daar bedoelt hij Hamas mee, horen thuis in de vuilnisbak van de geschiedenis. Ik bedoel maar, dit wordt er dus gezegd. Dus denkt u hier even aan als u weer een flottille richting Gaza en Israël stuurt. Dan vraag ik me één ding af. En ik heb daar nog geen antwoord op gekregen. Er was gisteren die grote demonstratie in Amsterdam en tegen racisme. Het heette de anti-racisme demonstratie. Prima. Maar wat doen Palestijnse vlaggen daar? Waarom moet er met Palestijnse vlaggen gedemonstreerd worden voor een zaak die Nederland aangaat? Ik bedoel, is de Palestijnse Fatah daar een onderdeel van? Zijn er aanhangers van de Palestijnen al zover dat ze zich Palestijn voelen en geen Nederlander? Ik weet het niet, maar ik vind het een beetje raar. En dan wordt er gezegd door mevrouw Halsema, er mag geen gezichtsbedekking worden gebruikt en geen stokken. Nou, die vlaggen zitten aan stokken, mevrouw Halsema. En de gezichtsbedekking, ja, ik heb ze gezien. Mensen met gezichtsbedekking die opriepen om Baudet te vermoorden. Nou, ik vind dat nogal wat. En daar wordt dan niks tegen gedaan, hè, mevrouw Halsema. Goed, ik moest dat even kwijt. Ja, toeristische tips, het zit er niet in van vandaag. Maar morgen, beloof ik u, heb ik weer toeristische tips voor vandaag. Wel kan ik u zeggen, we zitten nu een kleine 4 weken voor Pesach, het Joodse paasfeest. 20 april begint dat. En je ziet al hier en daar in de winkels overal zijn schoonmaakartikelen worden weer volop in de aanbieding gedaan. En waarom? Ja, mensen beginnen nu hun huizen schoon te maken, zo langzamerhand. En daarna komt de auto aan de buurt. Ja, ook die wordt voor Pesach schoongemaakt. Er zijn mensen die doen het alleen maar met Pesach. En ook bij mij in het appartementengebouw waar ik woon, daar zijn ze al een aantal dagen bezig met machines de lobby, vloeren en hoeken en gaten te schrobben en te boenen. Ook dat wordt elk jaar voor Pesach gedaan. Ja, dat is gebruikelijk in Israël. Het is een traditie en ik vind dat een mooie traditie. Wij hebben ook speciaal bestek en borden en pannen en potten voor Pesach. Mijn overleden geliefde was daar erg punctueel in en ik zet dat voort. Ik ben daar in al de jaren gewoon ingegroeid en aan gewend geraakt en ik zet dat voort. Alles wat we het hele jaar door gebruiken gaat in een aparte kast. Wordt schoongemaakt, gaat in een aparte kast. En de Pesach-spullen haal ik dan tegen de week voor Pesach uit de kasten en maak ze schoon en kunnen we gebruiken. En ik vind het leuk om te zien dat ook mijn kinderen en kleinkinderen een dergelijke traditie overnemen. En ook de kinderen van mijn overleden geliefde en haar kleinkinderen weten al niet beter. En ook, ja, die doen het. We hebben het erover gehad vrijdagavond, de schoondochters en ik. En we hebben al een heel plannetje opgesteld. Dus ja, u zult veel over Pesach van mij gaan horen de komende tijd. Want ook in supermarkten gaat er dan het een en ander veranderen. Ik zal daar tegen die tijd wel weer foto's online zetten of een filmpje. Want wat zie je namelijk? De niet voor Pesach gebruikte artikelen, ja, die kan je niet in een magazijn zetten. Men laat dat wel in de supermarkt, maar gaan achter zeilen. Dus de artikelen blijven in de supermarkt. Je kan er alleen niet aankomen. Het zit achter zeil. En dat is heel raar. Dan zie je halve gedeeltes van een supermarkt, ja, met zeilen voor de artikelen. Maar dat is goed gebruikt en iedereen houdt zich daaraan. En Pesach in Israël is toch anders dan Pesach in Europa of buiten Israël, zo te zeggen. En ik zal daar de komende tijd wat aandacht aan besteden, zodat u ook daar, zoals ik dat met Purim gedaan heb, ook een beetje aan gewend raakt hoe wij daarmee omgaan. Dan rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze zondag te wensen. Laten we hopen dat we vanavond winnen. Want ik voel me nog steeds, en ik ben ook nog steeds Nederlander, we winnen van Duitsland. Ik ga er in ieder geval goed voor zitten vanavond. Want ook hier in Israël wordt dat op televisie uitgezonden. En dat is leuk om te zien. Wat mij betreft zeg ik tot ziens, tot morgen.